Het gaat dus vanavond over het woord bekering. En dat is een woord dat voor de meesten van ons heel vertrouwd in de oren klinkt. Ik denk dat dat al begon bij u en bij mij, in ieder geval ook aan tafel, waar in een gesprek met je vader of moeder ook van tijd tot tijd gewezen wordt op de noodzaak van bekering. Dat we ons moeten bekeren. Of dat we bekeerd moeten worden. Ik ga ervan uit dat het ook een vast gebed is. In uw persoonlijke verborgen omgang met de Heere. De bede om bekering. Niet alleen wanneer u nog onbekeerd bent, maar ook wanneer u al de Heere mag vrezen. Ik zou bijna zeggen juist dan. Het gebed om bekering. Het is ook een woord wat onze kinderen op school hebben geleerd, of mogen leren, voor zover ze naar een school kunnen gaan waar de Bijbel open gaat. In de vertelling dat ook regelmatig naar voren komt, de ernst van het sterven. De noodzaak van het kennen van de Heere. En ook dan valt het woord bekering. Het is ook een woord wat regelmatig hier klinkt, binnen de muren van dit kerkgebouw. Het is eigenlijk ook geen wonder, het is een Bijbels woord wat op tientallen plaatsen meer dan 100 keer in de Bijbel terugkeert. Het woord bekering. Alleen verrast het ons wel dat het vanavond pas na 33 zondagen voor het eerst hier aan de orde komt in de Heidelberger Catechismus. Het woord bekering. Dat is tenminste niet het beeld wat ik bij bekering heb. Dat het nu pas aan de orde komt. Het beeld wat wij denk ik hebben, gezamenlijk ook delen, is dat het met bekering pas begint. Het leven met de Heere, het liefhebben van de Heere, het wandelen naar zijn wet. En dat tegen die achtergrond ook voortdurend de oproep klinkt om ons te bekeren. En dat dat ook de reden is van je vader of je moeder om je daarop te wijzen. Als je de Heere wilt leren kennen, dan zul je je moeten bekeren. Maar de Heidelberger Catechismus heeft dat woord tot nu toe nog bewaard, achter de kiezen gehouden, om het zomaar eens te zeggen. En pas hier in het stuk van de heiliging valt dat woord dan voor het eerst en wordt er ook voor het eerst afzonderlijk bij stilgestaan, vrij uitvoerig zelfs. Meer nog bij stilgestaan dan bij het woord wedergeboord. Dat wordt in de Heidelberger Catechismus zomaar even terloops genoemd in zondag 3. Ja, dat we verloren gaan, tenzij wij van nieuws geboren worden. Maar wat die wedergeboorte dan precies inhoudt en hoe zich dat volstrekt, dat laat de Heidelberger Catechismus in ieder geval op dat moment aan het begin van het troostboek liggen. Dat is eigenlijk vreemd, gemeente. Dat het nu pas aan de orde komt. En dat maakt ons dus tegelijkertijd ervan bewust dat het woord bekering op twee verschillende manieren gebruikt kan worden. En allebei de manieren zijn ook voluit Bijbels. De eerste betekenis die het dichtst bij ons staat, zoals wij dat vaak gebruiken in ons dagelijks taalgebruik, de oproep tot bekering, komt ook heel vaak voor in de schrift. Denk alleen maar aan de oproep van de profeet. Bekeer u, want waarom zou gij sterven, o huis van Israël? Maar ik denk ook aan een passage in het Nieuwe Testament, die brief die de verhoogde Christus geef aan de gemeente van Laodicea, maar ook in een paar andere brieven staat dan die oproep, bekeer u, en zo niet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Wat opvalt trouwens, als dat woord bekering valt, die oproep tot bekering, dat het ook onder ons en trouwens ook in de tijd van de Bijbel twee verschillende reacties oproept. Als die oproep klinkt, ook in het midden van de gemeente, en als een appel op het hart, en zo moet het ook gepreekt worden als een appel op het hart. Dat is ook naar de wil van de Heere. las in de voorbereiding ergens dat in de Bijbel maar 6 keer ongeveer het woord bekering gebruikt wordt in de zin dat God ons moet bekeren. En trouwens ook wil bekeren. 6 keer. En dat staat dan tegen ruim 140 keer. Waarin in de oproep bekeert u de volle verantwoordelijkheid gelegd wordt bij ons. Bij u, jou en mij. Meer dan 140 keer het appel op ons hart. Bekeer je. En maar 6 keer aandacht voor het werk van God in de bekering. Dus eigenlijk is het ook niet eens zo vreemd, gemeente, dat wij, als dat woord bekering valt, direct daaraan denken. Alleen, hoe pakken we dat woord dan op? Als ik zo om me heen luister en ook lees, dan zie je eigenlijk vaak 2 globale reacties. De eerste reactie is, je komt ze vaak ook alle 2 tegen in dezelfde gemeente. De eerste reactie is, als die oproep klinkt, bekeer u. Want soms al op het moment als die oproep klinkt, ook in de prediking van het woord in het midden van de gemeente, iemand bij zichzelf denkt, ja dominee, dat kunt u wel makkelijk zeggen en het is ook de tekst, maar God moet mij bekeren. Ik kan me niet bekeren. Dat moet God doen. En daartegenover staat een andere reactie. Je luistert de woorden, de oproep van de Heere, bekeert u op. Alsof de Heere daarmee op dat moment ook het laat liggen bij mij. God zegt tegen mij, bekeer je. En hij verwacht dus ook dat ik me nu ga bekeren. Ik kan mij dus bekeren. De ene reactie zegt, ik kan me niet bekeren. God moet dat doen. De andere reactie zegt, God zegt, bekeer u. Ik kan me dus bekeren. Nou jongelui, voor je gevoel hoor je dan natuurlijk 2 uitersten. 2 verschillende reacties, misschien wel in dezelfde kerkbank, in dezelfde gemeente. En toch is er een heel grote overeenkomst. Luister nog maar 1 keer goed. De eerste reactie zegt, ik kan mij niet bekeren. God moet dat doen. De tweede reactie zegt, God wil dat ik me bekeer. Ik kan me dus bekeren. Bij alle verschillen is dat de overeenkomst. Ik kan niet. Ik kan wel. Welk heeft nu gelijk? Nou, geen van beide. Het is maar de vraag of de Heere dat ook inderdaad zo bedoelt. En die oproep om ons te confronteren bij onze onmacht, we kunnen het niet. Als je dat tegenkomt in het pastoraat, dan heb ik zelf altijd de neiging, en bijna altijd doe ik dat ook, om dat ook gewoon eens te vragen. Waar heb je dat nou geleerd? Je kan het niet. Nou ja, citeer nou maar gewoon, gemeente, een reactie. Ja, geleerd. Je weet toch dat je dat niet kan? Dan hoef je er niet eens aan te beginnen. En als je de andere kant tegenkomt, God zegt, bekeer je. Dus wij moeten ons bekeren, dan vraag ik ook bijna altijd, nou doe dat maar eens voor dan. Bekeer jezelf nu eens. Laat dat maar eens zien. Hoe jij dat doet. En tot nog toe, maar misschien moet ik de eerste tegenkomen, staat de wagen dan eigenlijk meteen stil aan beide kanten. Waarom zegt de Heer dat nou vanavond? Bekeer je. Om aan jou het gebed te ontlokken. Heere, ik heb het geprobeerd. En ik ben erachter gekomen dat ik het niet wil. Ik wil het niet. Maar wilt u het nou wel? En dat is mee naar huis vanavond. Als je nou vanavond al bij jezelf dag bekering, zondag 33, nou ja, ik ben onbekeerd, dat gaat dus over een ander, ik kan afhaken. Dan heb je nu al de eerste zegen meegekregen. Dat het gebed en de belijdenis vanaf de kansel wordt aangereikt. Heren, ik wil me niet bekeren. Maar zou u het nu wel willen? En ik weet zeker, gemeente, als je die vraag zo stelt aan de Heer, dat God het verplicht is aan zichzelf om die vraag ook positief te beantwoorden. Natuurlijk wil de Heer je bekeren. Hij wil niets liever. Het is zijn eigen woord dat hij daarin zijn behagen, zijn vermaak en zijn vreugde in heeft. En dat hij daarom al klaar staat om je te bekeren voordat je gebeden hebt om bekering. Maar die andere betekenis van het woord bekering, dat zit wel wat dichter bij de Heidelberger Catechismus. Een betekenis die we ook tegenkomen in de schrift. Die eerste betekenis, die klem en dat appel, die oproep. Maar het woord bekering, dat geldt trouwens voor meerdere Bijbelse woorden. Denk alleen maar, jongelui, aan het woord geloof, dat in de Bijbel ook op verschillende manieren gebruikt kan worden. Je kan spreken over het geloof. Dat eenmaal aan de Heilige overgeleverd is, zoals dat vanavond ook klonk aan het begin van deze dienst. Toen de ouderling van dienst u en mij opriep om met hen in jou of mijn hart te belijden, ik geloof in God de Vader. Het geloof, eenmaal aan de Heilige overgeleverd, wordt ons overhandigd, opdat wij het zouden doorgeven aan het opgroeiende geslacht. En we zouden ook mogen staan in die lange rij. Een rij die eindigt tot voor Gods troon op de jongste dag, belijdend het geloof van de kerk van alle tijden en plaats. Het woord geloof heeft in de Bijbel ook een andere betekenis. Denk aan mijn geloof, persoonlijk geloof, dat ik geloof in de Heer Jezus Christus, dat Hij mijn borg en zaligmaker door genade mocht worden. Ik denk ook aan een andere, derde betekenis van het woord geloof, namelijk het geloofsleven. We lazen dat ook vanavond in Romeinen 7, waar het geloofsleven ook door Paulus beschreven, belicht wordt. Zo zie je dat één woord in de Bijbel verschillende betekenissen kan hebben, dat geldt ook voor het woord bekering. De opstellers van de Heidelberger Catechismus zijn zich daar namelijk ook terdege van bewust. En daarom wil ik even de vraag lezen zoals die oorspronkelijk stond. Er is in onze Nederlandse vertaling hier een woord weggelaten. Er staat in vraag en antwoord 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering? En dan staat er in het oorspronkelijke en de boetvaardigheid. Bekering en boetvaardigheid. Waarmee deze twee jonge mensen al in de vraag duidelijk willen maken, het gaat hier dus niet om die oproep. Bekeert u, geadresseerd aan alle mens, bekeerd en onbekeerd. Maar het gaat hier om het werk van de bekering, wat de Heere uitwerkt in het leven van iemand die de Heere persoonlijk is gaan opzoeken met zijn liefde, heeft bearbeid door zijn geest, gebracht heeft bij het woord. Door het woord bij de zaligmaker. Ik sta hier heel even bij stil, gemeente. Wat is dat troostboekje van Heidelberg op dit punt ook heel pastoraal, vindt u niet? Dat het ook heel concreet ingaat op de vraag die je als catecheet regelmatig krijgt, ook vanuit onze jonge mensen, dominee, hoe word je nou bekeerd? Wat gebeurt er nou? Een vraag die je ook bij een jongere hoort. Omdat de meeste kinderen van de Heere in hun jeugd door God worden bekeerd. Dat de Heidelberger Catechismus jou vanavond dan niet in de kou laat staan, maar letterlijk die vraag stelt. Wat opvalt, gemeente, en dan wil ik eerst even met u wat afstand nemen van deze zondag, is dat het wel in een bepaald verband staat. En dat is goed om dat vanavond ook al luisterend naar zondag 33 vast te houden. De eerste keer dat de Heidelberger Catechismus inging op de vraag hoe we de Heere persoonlijk mogen leren kennen, dat was in zondag 3. Laten we maar even kijken naar die zondag. Dat was aan het slot van die zondag, waarin dan de verdorvenheid van ons werd uitgetekend op een hele sobere en juist daarom ook zo aangrijpende wijze. En toen werd er gevraagd aan het einde van die zondag, zondag 3, maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn en tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En het antwoord was toen ja, wij. Tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. En ik heb toen gezegd, hier wordt voor het eerst de naam van de Heilige Geest bewust gebruikt. Het werk van de wedergeboorte is het werk van de Heilige Geest. Niet God, de Vader, nog God de Zoon. Alleen de Heilige Geest wederbaart mens. Dat hoort bij hem. Niet Jezus bekeert een zondaar. Dat doet Gods Geest. Laten we dat ook houden bij wie het hoort. Dat was de eerste keer, toen viel het woord wedergeboord. En opnieuw treft ons dat het maar heel sober wordt benoemd en dan gaat de Heidelberger Catechismus verder. De tweede keer dat het werk van de Heilige Geest oplicht in ons hart en in ons leven, als we de Heere mogen kennen, was in zondag 7. Kijkt u maar met me mee. Na de uitleg wie de middelaar is en wat hij heeft gedaan voor zijn volk en kinderen, wordt in zondag 7 gezegd, wat is dan een waar geloof? Vraag en antwoord 21. Een waar geloof is niet alleen een stellig weet of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. En ik leg daar weer even de vinger bij. Er staat niet het welk Jezus of het welk God, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zondige, eeuwige gerechtigheid en heiligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Dus het eerste woord was wedergeboorte. Het tweede woord, geloof. En als we dan de catechismus verder volgen, zondag 8 gaat over de drie-enige God. Zondag 9 tot en 10 over God de Vader. Zondag 11 tot en met 19 over de Zoon. Zondag 20 en 21 over de Heilige Geest. Dan zit ik al met u in zondag 23. Daar werd opnieuw stilgestaan bij het werk van de Heere in ons hart en in ons leven. En er werd toen gevraagd, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Zondag 23. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Dus je ziet het patroon in de Heidelberger Catechismus afteken. Wedergeboorte, geloof, zondag 7, rechtvaardiging, zondag 23. En ik haast me direct om te zeggen, voordat die gedachte weer postvat, dat tussen zondag 7 en 23 iets aan tijd ligt. Laten we het bij elkaar houden, gemeente. Het geloof rechtvaardigt. En anders is er geen geloof. En waar het geloof is, rechtvaardigt God de goddeloos. Daar ligt niets tussen. En dan vervolgens de heiliging. En binnen de heiliging valt het woord bekering. Ik vat dat toch even voor u samen. Wedergeboorte. Geloof. Rechtvaardiging. Heiliging. En daarbinnen de bekering. De Heidelberger Catechismus wil dus heel nadrukkelijk vanavond aan u en mij voorhouden dat als het gaat om de bekering in zondag 33, dat alleen maar kan overdacht, bepreekt en toegeëigend worden tegen de achtergrond van het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat die bekering dus wortelt in de gemeenschap met Christus. Het komt op uit hem. Niet ervoor. En zeker niet zonder. Het idee dat je dus bekeerd kunt zijn en Christus nog niet kunt kennen, strijd met de Heidelberger Catechismus. Hij gaat ook in tegen de schrift. Maar dat kan ook niet anders. Omdat de Heidelberger Catechismus hier op dit punt ook voluit bijbels is. Waarom benadruk ik dat nou zo? Wel, laten we maar eens gaan kijken hoe zondag 33 die bekering beschrijft. Kijkt u maar met me mee. Er worden ons, als ik het goed geteld heb, in zondag 33, 6 kenmerken geschreven. Die horen bij de bekering. Het wordt eerst omschreven als tweeledig, een afsterving van de oude en een opstanding van de nieuwe mens. En dan wordt eerst het eerste omschreven, wat is dan de afsterving van de oude mens? Hartelijk leedwezen. Dat wij God door onze zonde vertoond hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. 3 kenmerken. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Weer 3 kenmerken. Ik gebruik heel bewust dat woord kenmerk vanavond. De Heidelberger Catechismus maakt het ons dus vanavond ook heel eenvoudig om onszelf ook te toetsen aan de hand van zondag 33. En te kijken of we bekeerd of onbekeerd zijn. En voordat ik verder ga, gemeente, wil ik juist me even richten tot u. Als je nou al luisterend vanavond erachter komt, ik sta er dus eigenlijk buiten. Ik ken dit niet. Denk dan al luisterend even terug aan dat eerste moment in de preek van vanavond. Meer dan 140 keer zegt de Heer, bekeer je. En als je nou vanavond al luisterend naar zondag 33 moet belijden, ik ben dus onbekeerd, dan klinkt die oproep nog steeds tot jou. En dan bedoelt de Heer dat misschien met nog meer klem en nog meer ernst en nog meer bewogenheid en nog meer liefde, bekeer je dan. Maar ga niet zonder God terug naar huis. Misschien wil je stijven in een stukje eigen gerechtigheid. Of misschien ook wel geïrriteerd vanavond. Omdat je er buiten wordt gezet. Dat ligt ons niet, of wel? Ik heb wat gevochten, gemeente. Mag ik vanavond even persoonlijk worden? Ik heb wat gevochten tegen God voordat ik er buiten wilde staan. En moest belijden, Heere, ik weet het gewoon niet meer. En ik wil het ten diepste ook niet weten. Dat is nou mijn nood. Dat is nou mijn schuld. Wat gun ik je eigenlijk zo graag dat plaatje? Wat komt de Heer dan zo verrassend en heerlijk over? Met zijn woord en met zijn geest. 6 kenmerken, zei ik, en dat was heel bewust. Waarom is dat heel bewust? Wel, denk even na, gemeente, aan de vorige preek. Die eindigde met dat beeld van Johannes 15, de wijnstok. Zonder mij kunt gij niets doen. Dus alles wat hier staat in zondag 33, komt op uit de wortel. En die heet Christus. Alleen al dat eerste waarmee deze zondag inzet, laat het maar even kijken. Daar staat een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Een hartelijk leedwezen. Dat klinkt ook heel spontaan. Iets wat je met heel je hart wil doen. Waar je helemaal bij betrokken bent. Wat je vol overgave ook wil uitspreken. Omdat het je hart heeft geraakt, je hart heeft vervuld en daarom ook niet meer binnen kan blijven. Klinkt ook iets door van ongedwongen. Vrijwillig, komt op uit jezelf, een hartelijk, ik lees het toch goed vanavond, gemeente, leedwezen. Ik wil even terug met u naar de schrift om te kijken wat de Heidelberger Catechismus daarmee bedoelt. In de Bijbel kom je verschillende mensen tegen die verdrietig zijn om hun zonde. Die huilen om hun zonde. Die hun leven veranderen vanwege hun zonde. Die breken om die reden met hun zonde. Die hun huis opruimen. De gelijkenis van Jezus maar te gebruiken. Vanwege hun zonde. Orde op zaken zetten. Omdat ze last hebben gekregen vanwege hun zonde. Maar dat allemaal doen. Om zichzelf. Om straf te ontlopen. Indruk van dood en eeuwigheid wat er verlicht. De ernst van het leven wat er verzacht. Maar zondag 33 zegt de kern van dat verdriet ligt niet in het hart van een zondaar die ontdekt is door de Heilige Geest. Mag ik die uitdrukking eens gebruiken? Het ligt in het voorwerp van het verdriet. Ik lees het nog even 1 keer. Het is een hartelijk leedwezen, en dan komt eigenlijk daarna het belangrijkste. Dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. Denk aan een uitdrukking van Paulus, die dat als volgt omschrijft met de droefheid naar God. Een verdriet dat hoort bij de omgang met God. Dat is wat Paulus bedoelt. Wat is iedereen die de Heere mag kennen? Als het goed is, kent vanuit zijn leven. Een verdriet niet om concrete zonden die ik wel of niet gedaan heb. Een verdriet ook nog niet eens om wat ik misschien heb nagelaten. En dat is nog meer om wat ik deed. Maar om wat de zonden van mijn leven hebben uitgericht bij God. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En die smart en dat verdriet is alleen maar te putten uit het borgwerk van Christus. Ik kom daar aan het einde van de preek heel nadrukkelijk op terug. Zes kenmerken. Ik heb de eerste maar even aangestipt. Ik wil ze even stap voor stap met u langslopen. Maar voordat we verder gaan, gemeente, wil ik even met u kijken naar hoe we deze 6 kenmerken moeten lezen. kunnen jullie namelijk op twee manieren lezen. Als een soort opstelsom. Eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde. Zetten we een streep onder. Nu kunnen we concluderen of we wel of niet bekeerd zijn. Dat is niet wat de Heidelberger Catechismus wil. De Heidelberger Catechismus plaatst 3 tegenover 3. En maakt daarvan steeds 2 tegenstellingen. Tegenover een hartelijk leedwezen staat de kenmerk een hartelijke vreugde in God door Christus. Tegenover de toorn van God, dat wij God vertorend hebben, staat het kenmerk een ernstige lust en liefde om naar de wil van God te leven. Tegenover het kenmerk dat wij de zonde hoe langer hoe meer haten en vlieden, staat dat derde kenmerk in vraag en antwoord 90. Dat wij van harte alle goede werken in ons leven willen vormgeven. Het een hoort dus bij het ander. Haal je het hartelijke leedwezen weg, dan is daar geen vreugde in God. En haal je de vreugde in God weg, dan is daar geen hartelijk leedwezen over de zonde. Wat is dat dan? Een hartelijke vreugde in God door Christus. Dan laten we die woorden eens gaan luisteren, gemeente, tegen de achtergrond van dat hartelijke verdriet. Dat gaat dus samen op in de bekering. Dat is niet geforceerd dat je eerst zondaar moet worden voor God, dat moeten we inderdaad. Maar dat wil je niet. Er kan inderdaad een periode van onrust aanbreken in je leven. Lucinus noemt dat ook trouwens in zijn schatboek als een voorbereidend werk. Maar hij noemt dat geen bekering. En de droefheid naar God, die door de Heilige Geest wordt aangeboord in een verslagen hart, wordt opgeweld vanuit de gemeenschap met Christus zelf. Dat is een diepe smart om de zonde in het aangezicht van God, die mij vanuit het evangelie ook bekend gaat maken met de noodzaak en de dierbaarheid van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Ik denk aan het ene voorbeeld wat de zaligmaker ook in zijn leven laat zien aan de hand van die geschiedenis bij Simon de Farizeer. Simon heeft ook veel zondekennis. Dat beheerst hem de hele dag. Gebod na verbod is die man aan het afturven. En aan het einde van de dag maakt hij de balans op en volgens zijn collega's en natuurlijk ook een beetje volgens hemzelf, doet hij het nog niet zo gek. Dan heeft hij al wat aardig punten verzameld met het oog op de eeuwigheid die Simon ook verwacht. Maar heel zijn godsbeeld valt aan duigen en heel zijn godsdienst wordt er onderuit gehaald op het moment als daar die overspelige vrouw binnenkomt schuiven in zijn huis. Je hoort dat trouwens niet eens. En wenend achter de voeten van de zaligmaker gaat staan. Lucas zegt dat ook heel nadrukkelijk. Ze staat achter hem. Vol verdriet. Omdat ze God door haar zonde vertorend heeft. Maar ook vol vreugde. In God. Door Christus. Waarom? Dat ze met haar verdriet daar mag staan. En dat Simon deze vrouw wel wil wegsturen, maar dat de zaligmaker haar beschermt. Ze staat achter hem. En dat Simon met zijn boze gedachten die vrouw wel veroordeelt, als die man zou weten wie die vrouw is die achter hem staat, hij zou zich direct hebben omgedraaid en haar de laan hebben uitgestuurd. En hij kan wel door de grond zakken als die man vervolgens tegen Simon zegt, Simon, ik heb je wat te zeggen. Het blijkt dat hij niet alleen de gedachten kan lezen van die vrouw achter hem, maar ook van Simon de Farizeer. Weet u wat ik nou zo aangrijpend vind in die geschiedenisgemeente? Dat Simon onder dat ontdekkende woord, onder die scherpe wetsprediking van de zaligmaker, geen vin verroert, maar gewoon op zijn stoel blijft zitten. Hij verblikt of verbloost niet. Ja, hij is wel ongemakkelijk. En hij vindt het vervelend om zo in zijn hemd gezet te worden tussen zijn vrienden. Maar Simon, ook voor jou is daar plaats achter de voeten van de zaligmaker. En ook jij mag daardoor je knieën gaan en Jezus voeten bevochtigen met jouw tranen van droefheid naar God. En ook voor jou is de vreugde in God door Christus weggelegd. De zaligmaker is ook voor jou gekomen in jouw huis, met het oog op jouw behoud. Maar hij past daarvoor. Is dat ook niet de reden vanavond, misschien in uw leven, waarom je dat net niet kon hebben, toen dat zo gezegd werd vanaf de kansel? De enige vorm van droefheid naar God is die opkomt uit de gemeenschap met Christus en alles wat daarbuiten staat. Dat kunnen wel hete tranen zijn. Tranen van berouw, ja, die had Kain ook. Tranen van spijt, Esau heeft ze wat laten vallen. Maar in die tranen van Kain en van Esau was geen spoortje liefde te bekennen tot God en tot de zaligmaker. Dat maakt nou het verschil. Je kan ook met je tranen ongeloof bewijzen. De zaligmaker de deur wees. Menig kerkganger is om die reden verloren gegaan. Bewoog, met tranen in de ogen, maar met een hart vol vijandschap tegen vrije genade en eenzijdige liefde. We gaan naar de tweede tegenstelling vanavond, gemeente. Kijk u even met me mee. Daar staat in deze vraag 89, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. En daartegenover staat, het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God te leven. Tegenover het besef dat ik God vertoornd heb vanwege mijn zonde, staat ook direct die andere tegenstelling. Dat is een paar, om het zo maar eens te zeggen. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Namelijk die hartelijke lust en liefde om de wil van God te doen. Ik gebruik meer maar weer een Bijbels voorbeeld, gemeente, om uit te leggen wat de catechismus hier voor ogen heeft. Ik denk aan die bekering van die moordenaar aan het kruis. Die man die wordt vloekend gekruisigd. En dat betekent dat hij Gods naam misbruikt. Vloeken, terwijl je voor de poorten van de eeuwigheid ligt. Wat is een mens? Opeens wordt hij stil. Dat komt niet dat die man opeens een nieuw inzicht krijgt. Hij gaat nadenken, ja, wat ben ik u eigenlijk aan het doen? En zometeen dan moet ik voor God verschijnen. Nee, dat die man stil wordt, het werd het zwijgen opgelegd omdat er naast hem een niet vloekte, maar bad. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Christusprediking op Golgotha. Die vloeken wordt een bidder. En dan zegt hij twee dingen. Hij zegt tegen zijn collega aan de andere kant dat hij moet stoppen. Wij dan toch, wij hangen hier rechtvaardig. Hij erkent dat hij tegen God heeft gezondigd en Gods toorn over zijn leven heeft uitgeroepen. En daar zegt hij amen op. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Het beleiden van de toorn van God over zijn leven. Maar ook dat verlangen dat de zaligmaker al is maar één gedachte heeft voor hem. Dat hij dat wil meegeven, zo aan die stervende Christus. Toren van God. Samen met een hartelijke liefde tot God. We gaan naar de derde tegenstelling. Leest u even mee. Dat slaat aan het slot. Dat wij God door onze zonde vertoond hebben en die hoe langer hoe meer niet ontvluchten. Als eerst haten en ontvluchten. Waarom zegt de catechismus dit zo scherp? Wel, dat heeft alles te maken met het God-onterend karakter van de zonde. Dat roept in het leven van iemand die bekeerd is een innerlijke weerzin op. Hij wil niet meer zondig. Uit liefde tot God. En hij bindt die strijd niet aan tegen de zonde. Hij ontvlucht de zonde. Waarom gaat hij op de vlucht? Ik stip het maar even aan, gemeente, en het komt later in de volgende zondagen uitvoerig aan de orde. Maar ik wil dat vanavond wel heel bewust doen. Het is kenmerkend voor iemand die niet bekeerd is dat hij zichzelf overschat en de macht van de zonde onderschat. De zonde heeft maar één doel voor ogen. En dat is je totale vernietiging. Het was al jaren toen ik predikant was dat ik me dat voor het eerst zo sterk naar voren kwam. Ik een jongere moest opzoeken. Op een crisisafdeling. Totaal uitgeleefd. Het was alsof ik bij een oude vrouwenbezoek kwam. Als je naar zo'n jongere ziet staan van begin 20, lichamelijk, psychisch en ook geestelijk, helemaal aan de grond. Dan zie je op dat moment ook wat voor geweldige macht de zonde is en die heeft het ook op jouw ondergang gemunt en op die van u. De zonde heeft ook geduld. Die wacht ook rustig. De zonde schept er ook behagen in om een zondaar pijn te doen. Omdat de zonde samenspeelt en bindt met de vorst der duisternis. De zonde werkt altijd met het middel van een fuik. Stapje voor stapje word je er steeds verder in meegezogen. De zonde geeft je ook de gelegenheid om even een stap terug te doen, omdat de zonde weet, ik heb hem in het net. En zometeen trek ik en gaat het weer 3 stappen achteruit. De zonde stopt nooit bij de grenzen van jouw persoonlijk leven. Daarvoor gebruikt de zonde het blik van middel van blikvernauwing. Jij bent geobserveerd op die ene zonde en daar ga jij voor. En je denkt dat niemand het ziet. Maar de zonde ziet jou ook binnen de verbanden van een huwelijk, een gezin en een familie. Ik denk dat we in de achterliggende dagen, gemeente, allemaal wel even op internet zijn wezen kijken naar die filmpjes die erop zijn geplaatst rondom die storm die over ons land is geraasd. En ik denk dat de meesten van ons ook dat ene filmpje hebben gezien van die boom op die parkeerplaats, die voordat hij omviel, met zijn wortelkluit dat hele parkeerplek openreed. Toen moest ik denken, dat is nou ook de zonde. Als u door de zonde omver valt, wordt er zoveel om je heen ook mee getrokken. En daarom zegt zondag 33, we gaan niet tegen die zonde strijden. We vluchten voor die zonde weg. We blijven daar uit de buurt. We beschermen onszelf, als het moet heel concreet. Misschien ook wel met behulp van anderen. Maar elke gedachte dat jij de zonde te baas kan, is een bewijs dat je al in het net van die zonde zit. Je hoeft maar even te trekken. En daartegenover staat die andere, kijkt even met me mee, het slot van vraag 90. Om naar de wil van God in, niet sommige, alle goede werken te leven. Mag ik eens wat goede werken opnoemen? Ik moest denken in de voorbereiding, gemeente, aan de vruchten van de Heilige Geest in Galaten. De vruchten van zachtmoedigheid, liefde, matigheid. De vruchten van mededeelzaamheid. Alle werken. Ik heb voortdurend de neiging vanavond om al wat vooruit te gaan naar de behandeling van de geboden. Je moet steeds op de rem trappen. Ik wil even één ding wel naar voren halen, gemeente. De vrucht van de zachtmoedigheid. Het kan niet zo zijn dat je je uitgeeft voor een bekeerd iemand. Bijvoorbeeld door je belijdenis en door je avondmaalsgang. Terwijl je niet de genade hebt om onder de ander te gaan staan en liever onrecht te lijden. Met het oog op het behoud van die ander. Dan je gelijk te willen halen tot het bittere eind ten koste van die ander. Zachtmoedigheid. Dat is het beeld van Christus vertoon. Die zweeg. Ik heb het kort aangestift, gemeente, bekering. Drie tegenstellingen. Maar ik zeg heel bewust nog geen amen. Als ik dat nu zou doen vanavond, dan zou u naar huis gaan en ik ook, met het idee, we moeten dus aan de slag. Preek van vorige week. En hoe moeten we dat nu doen? En dan zou ik u vanavond aan de hand van zondag 33 terugsturen naar het werkhuis. En dan word je op jezelf geworpen. Dan krijgen we inderdaad een gemeente vol bekeerde mensen. Die het bijzonder goed met zichzelf getroffen hebben. Maar het gebed, Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Niet meer willen bidden. Want bekeerd, dat zijn we al. Hoe moeten wij nou omgaan met zondag 33 vanavond, als dat zo naar ons toe komt? Drie tegenstellingen. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze tekenen met z'n drieën het plaatje van bekering. En dat is alles of niets. Alles of niets. Het ligt in ons om vanavond te gaan selecteren. Dit staat je wel aan, dat ken je nog niet. Mag ik vanavond eens naast u komen zitten, gemeente? Door als eerste tegen u en tegen mezelf te zeggen, al luisterde naar zondag 33, moet ik belijden en laat u dat ook eens doen vanavond. Heren, als ik die zondag naast mijn leven leg, dan ben ik onbekeerd. Een hartelijk leedwezen, samen met een hartelijke vreugd. De zonde ontvlucht voor op de loop gaan. Nou, wij blijven toch wel snel kijken, of niet? Veilige afstand, net als David, die deed dat eerst ook van het dak. Alle goede werken. Leg eens naast je leven en ik naast mijn leven. Alle goede werk. Laten het er 5 zijn. Maar dat is nog niet alles. Hoe moeten we nou verder, gemeente? Staan we nog maar aan het begin van de heiliging. Dan moeten we vanavond belijden, we zijn onbekeerd. Ik wil met u even terug naar de vorige keer. Toen hebben we tegen elkaar gezegd, let goed op wat hier gebeurt in de derde stuk van de dankbaarheid. De Heidelberger Catechismus wil dat we steeds teruggrijpen op het voorgaande deel. En ik heb er toen vooral op gewezen met het voorgaande deel, daar bedoelt de Heidelberger Catechismus zondag 8 tot en met 22 mee. De belofte van het werk van de Vader, de belofte van het werk van de Zoon, de belofte van het werk van de Heilige Geest. Iedere keer weer wanneer het woord naar ons toekomt in het stuk van de heiliging en de vinger bij ons leven wordt gelegd. En we tegenover de Heere misschien wel met pijn in ons hart moeten erkennen. Heere, nou zit ik er weer naast. Nou schiet mijn leven weer uw doel voorbij. Dan wil de Heidelberger Catechismus ons bij de hand nemen om ons te gaan vertroosten in het evangelie. Dit is geen harde godsdienstgemeente, de Heidelberger Catechismus. Hier is een medicijnmeester aan het werk, die als het moet het mes hanteert om die etterende wond eruit te halen. Maar dat doet hij wel met het medicijn in zijn hand. De balsem van Gilead, de belofte van het evangelie. En ik wil vanavond daarom even met u, mag ik het eens zo zeggen, even met u gaan grasduinen in de zondagen die voor ons liggen, achter ons liggen. Waar al die beloften staan opgetekend met het oog op de bekering, de heiliging die nu gaat volgen. En ik doe dat ook maar willekeurig vanwege de tijd, gemeente. Je zou bij wijze van spreken bij al die 6 verschillende kenmerken hier in zondag 23 verschillende beloften uit de voorgaande zondagen naar voren kunnen halen die juist daarvoor bedoeld zijn. Ik kan dat vanwege de tijd niet doen, maar ik wil een paar met u wel even bekijken. Het ging vanavond over dat hartelijke leedwezen naar God. Dat wij God vanwege de zonde vertorend en bedroefd hebben. En als je dat zo hoort in zondag 33, dan mogen we in het licht van de catechismus vragen, Heere, dit is uw eis. Ik ken dat niet. Of niet meer. Maar wat is nou uw belofte? Zullen we even kijken, gemeente, kijk even met me mee. Zondag 16. Zondag 16, en ik concentreer me vanavond op die zondagen die gaan over het werk van de Zoon van God. Daar staat in zondag 16, vraag en antwoord 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. En je hoort hier als het ware die belofte van het evangelie doorklinken. Romeinen 5, dat God de toorn van hem zo zwaar heeft laten gelden, dat hij eer hij die zonden strafte in ons leven, niet zich kon inhouden, maar die wilde straffen aan zijn Zoon. Uit liefde. Tot een goddeloos als ik. Waar sta je nou vanavond? De zonde in mijn leven roept Gods toren op. Misschien moet je het vanavond wel zeggen met droge ogen. Heren, als ik terug ga in mijn verleden, inderdaad, dan moet ik kijken naar een periode toen kon het als het ware niet op, was mijn hart één stroom van tranen, van droefheid naar u, o God. Maar die stroom is opgedroogd. Dat komt omdat de liefde ook verkoeld is tot u. Maar u zegt vanavond de Heidelberger Catechismus, kom dan eens terug. En kijk eens bij zondag 16 naar hem, die stervend de last van Gods toorn heeft gedragen. Waarin God zijn waarheid, gerechtigheid heeft verheerlijkt en bevestigd. Ik kan u verzekeren, gemeente, wanneer je dan door de leiding van het woord gebracht wordt bij het kruis, Dan worden die tranen opgeroepen door een stervende middelaar die in zijn liefde zich dood lieft. Voor mij. Is dat ook geen heerlijke plek, gemeente? Uw zonde bewenen in de schaduw van het kruis. In het besef, hier mag het ook. Hier ontmoet ik God in zijn heiligheid en gericht. En laat God mij liggen voor zijn aangezicht. Hij stormt me niet weg. Omdat mijn leven overschaduwd wordt door hem die zich voor mij heeft laten verbrijzelen in dat gericht. We hoorden vanavond over de vreugde in God. De eerste reactie, dat was ook bij mij, als je dat zo leest, dan denk je dat zijn hooggestemde klanken. Dat zijn natuurlijk de hoogtepunten van het geloofsleven. Maar zondag 33 zegt nee, dat is het geloofsleven. Er staat niet soms bij tijd en wijle. Het is een levenslang proces. Vreugde in God door Christus. Mag ik het ook namens u zeggen, gemeente? Heren, wat komen we er dan bekaaid van af? Wat praten we zo vaak over bekering? Met meel in onze mond. We kletsen maar wat. Maar de beoefening daarvan. Die volle overgave aan God. Die vreugde in God. Omdat ik zijn zoon mag omhelzen en daarin God mag omhelzen. Het rusten in wie God is. Me vol laten gieten door Gods geest van de liefde van God. Ja, daar hebben we in onze tijd natuurlijk ook onze uitdrukkingen voor. Dat is zo genoten, zo. Dat is niet zondag 33. Zo genoten, zo gesloten. Daar staat een afsterven aan de oude. Een opstaan van de nieuwe mens. Wat voor belofte staat daar tegenover? Ik kijk even met u naar zondag 22. Staat in zondag 22, vraag en antwoord 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dan komt dat antwoord, gemeente. Het wordt geformuleerd als een belofte, hoort u dat? Als een belofte, dat na de maal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. En daarmee bedoelt de catechismus niet te zeggen, het is maar een beginnetje. Zo mager en zuinig. Nee, beginsel, de wortel van die vreugde is in mijn ziel gelegd door Gods geest. En die wortel wil groeien. Die laat zich niet door iets of iemand tegenhouden, daar staat... Beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hartgevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is. En dat om God eeuwiglijk daarin te loven en te prijzen. We hebben vanavond maar twee beloften naar voren gehaald, ik heb hier veel meer staan. Maar ik zou eens zeggen, neem dat eens mee naar huis. Als je nou zondag 33 voor jezelf eens toepast. U wanneer je moet zeggen, Heer, ik ben nog onbekeerd. En dan zou ik tegen u zeggen, direct naar de binnenkamer. Grijp God aan in zijn woord. Leg je onwillige handen in de belofte van het evangelie. En houd hem voor dat hij het heeft gezegd. Zo waarachtig als ik leef. Heer, hier ligt iemand. Goddeloos. Maar u zegt vanavond tegen mij in de prediking van het evangelie, ik heb er geen behagen in dat je sterft. Maar mag ik vanavond ook eens bij Gods kinderen aanschuiven? Zondag 33. Misschien ben je wel naar de kerk gegaan met dit idee. Ik hoop dat ik vanavond bevestigd word en zo de kerk uit kan gaan. Ja, dan ga je inderdaad heel teleurgesteld naar huis. Dat komt omdat je ook met verkeerde bedoelingen binnenkwam. Het ging om jou. En zondag 33 zegt, in de bekering gaat het om God. Dat is een zegen toch? Dat je dan vanavond een pak slaag hebt gekregen. En dat je zo naar huis moet. Dan zegt zondag 33, je moet je bekeren. Van je hoogmoed. Van je bekering. Van je avondmaalsgang. Van je tekstjes. Van je verhalen. En kom eens berooid en met lege handen bij deze God. Weer opnieuw. Zo heb je hem toch ook leren kennen. Toen je geen kant meer op kon. Door de Heilige Geest klem werd gezet. En moest erkennen, Heere, u staat in uw recht als u nu, mag ik het eens zo zeggen, vanavond de stekker eruit trekt. Me verloren laat gaan. Dan moet ik u gelijk geven. We zijn er dan vanavond ook in het midden van onze gemeente die zich schuldig voelen vanwege een tekort. Uit liefde tot de Heer. En die als ze zondag 33 vanavond zo wist lezen, misschien luisterend moeten zeggen, ja Heere, zo is het nou. Maar bij mij ligt het vanavond zo heel anders. Kom dan eens aan de hand van het troostboek naar de belofte van het evangelie. En laten we ons eens vol zuigen van de nectar. Die druppelt uit deze belofte. Vol geurige geur van de liefde van God in Christus. Is dat niet wat zondag 33 wil? Dat we al grasduinen door die zondagen daarvoor. Zalig mogen luisteren aan de belofte van het woord. En met die belofte teruggaan naar deze God. Om het tegen hem te zeggen, Heere, doe het ook maar niet om mij. Van mij hoeft u het ook niet te verwachten. Maar wilt u het doen om wie u bent? Opdat ik mij mag verheugen in uw hel. En u zich verheugt in mij, zondaar die rust in u. Amen.